Is er een link te leggen tussen de bezuinigingen in de zorg, de crisis en de stijgende lijn in het aantal verwarde mensen in Nederland en onze stad Amsterdam? Gisteren werd er hier uitgebreid over gediscussieerd in het programma Hollandse Zaken van de NPO. En in de uitzending psychologe Sanne Winchester van organisatie Leven en Zorg. Goedemiddag.
Goedemiddag, hi.
Nou, er wordt beweerd vanuit de politie, de GGZ en de gemeente dat er een fikse stijging is, hè, aan de incidenten met verwarde mensen. Maar is dat ook zo? Is dat echt zo?
Ik heb er zelf geen nummers van, helaas. Maar wat ik wel in de praktijk zie, is dat mensen toch vaak bij aanmelding met ernstigere klachten komen dan een aantal jaar geleden.
Waar blijkt dat uit?
Nou ja, ik zie dat gewoon zelf in de praktijk en ik hoor het ook van de huisartsen waar ik mee spreek. Dat mensen gewoon bijvoorbeeld echt ernstige gedachten over de dood hebben. Soms niet meer goed weten hoe ze bijvoorbeeld hun huishouden moeten onderhouden. Soms hebben ze bijvoorbeeld ook psychoses en mensen die gewoon echt de dingen zien die er niet zijn.
Sanne, mag ik heel even onderbreken? Kun jij op één plek gaan staan? Want er is soms een klein beetje een slechte verbinding. Ja.
Oké, ga ik even doen.
Ja, nou, er zijn inderdaad de laatste tijd best wel wat incidenten geweest. Mm-hmm. Maar is het probleem groter geworden? En zo ja, hoe is dat dan ontstaan?
Nou, voor mijn gevoel is het probleem inderdaad zeker groter geworden. Er zijn gewoon heel veel veranderingen in de zorg geweest, hè? Bezuinigingen bij bepaalde bedrijven, ook budgetten die gekort worden, verzekeringen die regels anders maken. Daardoor komen mensen soms toch tussen wal en schip terecht. Wat voor mensen die stressgevoelig zijn, hè, of dingen meemaken in hun leven, soms toch ertoe leidt dat ze verward worden en daardoor niet op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Ja, want als je zegt verward worden, er wordt best wel vanuit de media heel erg gemikt op verwarde mensen. En dat dan psychisch verwarde mensen zijn. Maar het kan op een heel andere manier kun je verward raken. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, nou, je hebt inderdaad heel veel verschillende manieren wat mensen verward kunnen raken. Of mensen iets traumatisch meemaken, bijvoorbeeld een heftig oud ongeluk of het verlies van een dierbare, kan je in een soort van stressreactie schieten. Dan weten mensen acuut niet meer wat ze met zichzelf moeten doen. Of dat ze bijvoorbeeld het eten moeten koken. Hè, dan raken ze daarvan in de war. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die dan langer met stemmingsproblemen, met depressie rondlopen en gewoon niet meer uit bed komen, niet meer weten wat ze moeten doen. En dan heb je natuurlijk inderdaad het voorbeeld wat in de media geschetst wordt. Hè, van mensen die psychotisch bijvoorbeeld naakt over het station lopen. Je hebt in allerlei gradaties en dat komen we ook echt dagelijks tegen.
Precies, en er is dus heel veel onduidelijkheid, voornamelijk over waar je dan die zorg kunt krijgen. En daarvoor moet je toch eerst naar de huisarts.
Ja,
en waar gaat het dan eigenlijk mis?
Ja, nou ja, wat ik van huisartsen vaak hoor, is dat ze even de band het liefst niet meer zien. Omdat er zoveel veranderd is de laatste tijd, dus met budgetten, met instellingen. Weten ze gewoon niet meer zo goed waar ze naartoe kunnen verwijzen. De vaste adressen die ze hadden, die zijn bijvoorbeeld aan het bezuinigen, waardoor er lange wachtlijsten zijn.
Mm-hmm.
Dat is bevorderlijk voor klachten. Er speelt zoveel momenteel dat het soms gewoon lastig is om meteen de goede instelling te kiezen.
En dus en wie moeten daar dan nu dan het slachtoffer van worden? Want het lijkt erop.
Ja, het zijn de cliënten natuurlijk. Hè. De mensen die uiteindelijk verward zijn, die raken hier het meest dupe van. Omgeving vaak ook. Hè. Mensen die bijvoorbeeld hun ouders steeds vaker in de war zien. Of mensen op werk, hè, waar mensen uitvallen. Het is echt de cliënt en de omgeving die echt het meest van de lijdt.
En nou zijn jullie een organisatie waarbij er geen wachtlijsten zijn.
Ja,
en hoe werkt dat en hoe kan dat, dat jullie dat al niet hebben?
Ja, wij werken met zelfsturende teams, wat inhoudt dat we heel nauw met alle behandelaren met elkaar communiceren en gewoon op tijd aangeven wanneer wij zelf vol dreigen te raken. Dan zetten we daar meteen op in en creëren we een nieuw team of huren we nieuwe mensen aan, waardoor we eigenlijk die wachtlijst gewoon steeds op tijd voor blijven. En het klinkt heel simpel, maar zo werkt het in de praktijk wel. Dus zonder managementlaag werken wij echt vanuit de medewerkers, vanuit de psychologen en de psychiater zelf, werken wij met onze eigen agendas en elkaars agendas, zodat we bijhouden dat we geen wachtlijst krijgen.
En is dat dan misschien de eerste stap naar een oplossing, denk je? Dat de huisartsen in ieder geval een opfriscursus nodig hebben om te weten waar ze naar moeten doorverwijzen? Zoals bijvoorbeeld naar leven en zorg?
Ja, en ik denk dat het voor huisartsen al heel erg zou schelen als er bijvoorbeeld een boekje, een gouden gids komt met instellingen die ze kunnen raadplegen. Nu is het toch vaak een gids hier en een foldertje daar op het bureau. Als het voor hen duidelijk gemaakt wordt waar ze terecht kunnen. En waar dan bijvoorbeeld ook geen wachtlijsten zijn. En waar je het beste iemand bijvoorbeeld met depressie naartoe kan verwijzen. En iemand die een acute psychose heeft naartoe kan verwijzen. Want soms is dat ook gewoon niet helemaal duidelijk.
Oké, laten we dan gewoon de eerste stap zetten en die bij de huisarts neerleggen. En dan wil ik je bedanken voor dit gesprek. Sanne Winchester van Leven en Zorg.
Graag gedaan.